Ik heb twee soorten vragen van u gekregen. Ik noem ze nou maar eventjes de theologische en de pastorale vragen, als u niet erg vindt. En ik hoop dat u het ook niet erg vindt dat ik die leerstellige vragen een beetje vlug doe. Want anders kom ik aan de echt meer persoonlijke vragen niet zo gauw toe. Vindt u dat goed? U hebt niks te willen trouwens, want ik doe het toch zo gewoon. Maar dan hoeft niemand hopelijk beledigd te zijn. Uit Johannes 7 lijkt een hiërarchische verhouding tussen de Vader en de Zoon naar voren te komen. Zie vers 17, vers 29. Hoe moet je deze verhouding zien? Laat ik het zo tegen u zeggen. U vindt in het Johannesevangelie zowel de uitspraak ik en de Vader zijn één, als ook de uitspraak de Vader is meer dan ik. Ik meen in hoofdstuk 12 en 14, maar dat laat ik nu even afwezen. En daar ziet u een schijnbare tegenstrijdigheid. Ik en de Vader zijn één betekenen de Vader en de Zoon zijn één in wezen. De één is niet meer of minder dan de ander. Het gaat om twee goddelijke personen die gelijkwaardig zijn. Maar als de Heer Jezus zegt de Vader is meerder dan ik, dan zie ik dat zo dat hij zich ziet in de positie als mens op aarde. Die als gezondene op aarde gehoorzaamheid verschuldigd is aan God in de hemel. De Heer Jezus is gekomen in een positie van afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Maar als zoon, als goddelijk persoon die de Zoon heet, is hij gelijkwaardig met de Vader. Kunt u nog iets meer zeggen over de vraag, heeft God alle mensen lief? Discussie ND. Jawel, maar heel kort. Er staat dit bij, Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. U weet dat is een citaat in Romeinen 9 en het komt uit Maleachi 1. Heel veel mensen denken, en zo wordt het ook een beetje gesuggereerd in de Dordtse leerregels, dat God dat gezegd zou hebben voordat Jacob en Esau geboren waren. Alsof God bij voorbaat, voordat de mens geboren is, al zegt die heb ik lief en die haat ik. Maar als u goed kijkt, dan ziet u het staat in Maleachi 1 en dat is 1400 jaar nadat Jacob en Esau geboren waren. Dat is nog heel verschil. Met andere woorden, het gaat hier niet erom dat God op grond van een of ander eeuwig besluit mensen bij voorbaat zou hebben verworpen. Ik vind het altijd pijnlijk om de belijdenisgeschriften tegen te spreken, maar u kunt de hele Bijbel erop nazoeken, het is een objectief feit. U vindt in de schrift geen eeuwig besluit van verwerping. Hoe schokkend het ook mogen zijn, zoekt u het maar na. En als ik me vergis, dan mag u het de volgende keer aanwijzen, maar dan niet uit de Dordtse leerregels, maar uit de schrift. Er is geen eeuwig besluit van verwerping in de schrift. En daarom kan de Heer Jezus ook zeggen dat God de wereld lief gehad heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat God tot in eeuwigheid iemand blijft liefhebben. Als iemand uiteindelijk God blijft afwijzen, dan zal God uiteindelijk in het eeuwig oordeel zich een vijand jegens zo iemand betuigen. Maar God laat het evangelie zonder onderscheid, zonder aanzien des persoons, en dat staat trouwens wel heel duidelijk in de Dordtse leerregels, laat het evangelie tot alle mensen komen. Er zijn schitterende dingen in de Dordtse leerregels. Ik heb ze pas nog weer eens nagelezen, nou alweer iets langer. En daar staat een heel helder en mooi evangelie. Dit is mijn grootste punt van kritiek. En dat noem ik dan, en dan lijkt het net alsof die hele Dordtse leerregels van de tafel gaan. Dat is helemaal niet waar. Verderweg het meeste wat daarin staat, daar kan ik van harte amen op zeggen. Onder andere ook hierover, dat er zowel een eeuwige verkiezing is, als ook dat daar een onvoorwaardelijk aanbod is van Gods genadige evangelie aan alle mensen. Want God wil dat alle mensen behouden worden. En waarom wil God dat? Omdat hij alle mensen lief heeft. Maar God heeft onze zonden niet lief. God haat onze zonden. En daar begint het probleem al, dat je dat goed van elkaar moet onderscheiden. En dan is hier nog een pastorale vraag, die laat ik nog even. En dit ook. Niet willen en anderen verhinderen. Kunt u daar nog iets op doorgaan? Waar vinden we dat vandaag en hoe legitimeren ze dat? Ja, hoe ze dat legitimeren, moet u maar aan ze zelf vragen. Dat vraag ik me ook af. En waar ze te vinden zijn, wat bedoelt u? Moet ik u een kerkgenootschap noemen of zo? Dat doen we natuurlijk hier vanavond niet. In zekere zin zou je kunnen zeggen, zijn ze overal te vinden. Want het gaat hier niet om bepaalde kerkgenootschappen. Het gaat hier om de arglistigheid van het menselijk hart. En die bestaat daarin, dat vond je al bij de Joden, dat vind je vandaag bij sommige christenen ook. Die bestaat daarin dat mensen zelf het evangelie niet in praktijk willen brengen. En anderen daar ook nog eens een keer van weerhouden. Dus als u vraagt, waar vinden we dat vandaag? Dan zou ik zeggen, zoek in de eerste plaats in uw eigen hart. Ik doe dat ook. Want daar zitten ze in de eerste plaats. Als iemand een bepaald woord van de Heere God niet wil accepteren, dan zal die om zichzelf te rechtvaardigen ook anderen daarvan afhouden. Die neiging zit dus bij ons allemaal. U moet dus niet om u heen kijken bij anderen. Die zit in de eerste plaats bij onszelf. En hoe legitimeren we dat? Vanuit de zonde. We willen zelf Gods woord niet gehoorzamen. En om ons geweten te sussen zorgen we dat anderen het ook niet doen. Dan zijn we tenminste zondaren onder elkaar. Daar zit de kern en daar zit het probleem. Geloven is kennen. Nee, dat is weer een pastoraal. Laat het even zitten. Hoe zit het nu met de Heilige Geest? We hebben gelezen in Johannes 7 dat de Heilige Geest aanwezig was. Nee, de Heilige Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hoe kan dat nu? In het Oude Testament was de Heilige Geest er toch wel? Ik denk dat het antwoord heel eenvoudig dit is. We lezen in het Nieuwe Testament dat op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort. Je zou het zo kunnen zeggen, toen kwam God de Heilige Geest in persoon op aarde wonen. En die woning, dat is tweeërlei. Hij komt wonen in elk afzonderlijke gelovige. 1 Korinthe 6 vers 19, onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. En ten tweede, hij komt wonen in de gemeente van God als geheel. 1 Korinthe 3 vers 16, de gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Vanaf de Pinksterdag bestaat die woning op aarde. De Heilige Geest heeft dus uitdrukkelijk een plaats op aarde waar hij woont. Maar de Heilige Geest is God, de Heilige Geest is alom tegenwoordig. Dus hoewel de Heilige Geest in het Oude Testament niet op aarde woonde zoals hij nu in Gods kerk woont, daarom was de Heilige Geest wel werkzaam in het Oude Testament. Sommigen nu wonen in Krimpen en werken in Rotterdam. Maar ze wonen niet in Rotterdam, maar ze werken er wel. Heel simpel voorbeeld. De Heilige Geest werkte in het Oude Testament natuurlijk al in Genesis 1. De Geest God zweefde over de wateren. Elk mens die in het Oude Testament tot bekering kwam, dat was het werk van de Heilige Geest in zo iemands ziel. Daarom kan David zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij, op Psalm 51. Maar datzelfde vers bewijst nu juist ook weer dat het nog Oude Testament was. Want een gelovige in het Nieuwe Testament zou zoiets eigenlijk nooit kunnen bidden. Want als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan gaat de Heilige Geest nooit meer weg. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 dat de Geest bij ons komt wonen tot in eeuwigheid. Maar in het Oude Testament kon de Heilige Geest werken in het hart van David. Maar als David in de zonde viel, dan kon hij tot God bidden. Dan moest hij tot God bidden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Daar ziet u juist nu het verschil. Het is niet verkeerd als een mens dat bidt in het Nieuwe Testament. Maar het is eigenlijk niet in overeenstemming met wat we lezen in Johannes 14. De Geest woont in ons. We kunnen de geest bedroeven, helaas. We kunnen de geest uitblussen, helaas. Maar hij woont in de lichamen van de gelovigen. En hij blijft bij ons tot in eeuwigheid. Nu kom ik toe aan de vraag. Ja, hier heb ik nog zo'n theoretische vraag. Die is zelfs niet eens theologisch. Wat zegt de Bijbel over orgaandonatie? Nou heb ik pas geleden in Papendrecht me daar aan één regeltje van afgemaakt door te zeggen dat ik al jaren een donorcodicil op zak heb. En nu heb ik een brief gekregen van een lieve mevrouw van 23 kantjes. Wauw. Daar heeft die mevrouw een heel werk aan gehad. Daar staat eigenlijk geen enkel argument tegen in, vind ik. Maar je ziet daar wel bij sommige mensen dat het heel gevoelig ligt. Dus nou aarzelijk, nou durf ik het niet weer in één regeltje af te doen. Want ik ben bang dat u ook zulke lange brieven gaat schrijven. En toch doe ik het maar wel. Ik zie geen enkel probleem. U hoeft niet bang te wezen als u organen afstaat, dat u straks in de opstanding die organen tekort zult komen. Want God heeft uw atomen en moleculen straks niet nodig voor de opstanding. Als uw lichaam verbrand zou worden, als uw lichaam door de haaien zou zijn opgegeten, maar ook als uw lichaam totaal verteert, God is daar niet van afhankelijk om u straks een opstandingslichaam te geven. En elk orgaan van mij dat straks mag voortleven in een medemens, die daardoor langer mag leven, daardoor ook nog langer tijd heeft om zich te bekeren, als hij dat nog niet gedaan heeft, dat is allemaal zegen. Alsjeblieft, zo denk ik erover, zo blijf ik erover denken. Schrijft u mij geen lange brieven daarover. Het heeft geen zin. Geloven is kennen. Moet ik dat altijd duidelijk voelen? Als ik mijn eigen gevoel evalueer, twijfel ik zo vaak. Er blijft zoveel zonde, zoveel onwil over. En ik neem daar een andere vraag meteen bij. Ik heb vanavond het woord relatie gebruikt. En dat wordt nogal eens vaak gebruikt vandaag. Geloven is een relatie. En eigenlijk klonk daarbij hetzelfde. Ik voel dat vaak helemaal niet. En daarom is het wel eens goed op die beide vragen vanavond te antwoorden. Denk erom, geloof is niet alleen maar een verstandelijke zaak. Dat hebt u hopelijk goed begrepen. Geloof is niet een kwestie van aanvaarden van bepaalde theologische leerstukken. Het is meer dan dat, dat snapt iedereen vanavond. Maar zo goed als het niet alleen maar een puur verstandelijke zaak is, zo is het ook niet een puur gevoelszaak. Dat is net zo'n groot gevaar. Want dan hebben mensen bepaalde gevoelens en dan denken ze, ah, dat is het, nou ben ik er. En morgen zijn die gevoelens weer weg en dan denken ze, nou ben ik er niet. Ik zeg niet dat het niet met gevoelens gepaard gaat. Natuurlijk. Maar gevoelens zijn bijzonder bedriegelijk. Net zoals theologische theorieën heel bedriegelijk kunnen zijn. Het is een relatie. Mag ik een eenvoudig voorbeeld nemen? Ik ben nu 29 jaar getrouwd. Dat is een relatie. En ik zal u eerlijk blijven vertellen, mijn gevoelens zijn niet altijd op dezelfde hoogte. Dat ligt dan aan mij. Dat ligt niet aan mijn vrouw hoor. Maar de ene keer dan sta ik meer in vuur en vlam en de andere keer dan is het weer wat cool. Je moet eraan werken elke dag aan je huwelijk. Maar ook als die gevoelens wat minder zijn, die relatie blijft hetzelfde. Want die relatie is gelukkig niet afhankelijk van mijn gevoelens. Stel je voor dat ik moet zeggen, nou vandaag ben ik niet getrouwd, want ik voel niks. Ja, nou lacht u, maar hoeveel mensen zijn er niet die tegen mij zeggen, ik geloof niet dat ik een kind van God ben, want ik voel vandaag niks. Alsof je de ene dag uit God geboren kunt zijn en de volgende dag niet. Stel je voor dat een kind tegen mij zou zeggen, ik geloof niet papa dat ik een kind van jou ben, want ik voel er niks van. Ja, maar nou, zijn er niet ontzettend veel christenen die zo redeneren? Ze hebben één keer geloofd misschien dat ze een kind van God waren. Maar ze verwachten dat daar bepaalde gevoelens bij horen. En als die gevoelens er dan zijn, dan zeggen ze, hoera, nou mag ik het weer weten. En als die weg zijn, die gevoelens, dan gaan ze weer twijfelen aan hun kindschap. Maar kindschap is niet afhankelijk van gevoelens, maar van geboorte. En dan zouden mijn kinderen een hekel aan me hebben, ik heb niet de indruk dat ze dat hebben, dan zou dat nog niets aan hun geboorte veranderen. Of je uit God geboren bent, hangt niet af van je gevoelens. Het zou wel jammer zijn als u er alleen maar kille gevoelens bij had, dat zou nu bepaald niet deugen. Maar het is niet afhankelijk van uw gevoelens. Uw zekerheid hangt niet af van theorieën die u aangepraat zijn en hangt ook niet af van gevoelens. Geloofszekerheid hangt af van overgave van jouw kant, van uw kant aan de Heer Jezus, maar hangt bovenal af van Hem die ons vasthoudt, ook als we er niet zoveel van voelen. Die ons vasthoudt, ook als onze theorieën misschien wel eens door elkaar geschud worden. Als ik eraan zou gaan twijfelen of ik getrouwd ben, stel je voor dat ik ging dementeren. Ik heb thuis nog een trouwboekje, daar staat het in. Stel je voor dat ik misschien niet zoveel zou voelen. Het trouwboekje, daar staat het in. Want de relatie die ik tot mijn vrouw heb, is niet afhankelijk van theorieën en ook niet van gevoelens. Die relatie is 29 jaar en bijna 3 weken geleden tot stand gekomen. En daar kan niks aan veranderen. Alleen de dood kan ons scheiden van elkaar. En zo is mijn relatie ook. Natuurlijk, mijn vrouw en ik praten veel met elkaar. We doen veel samen. We hebben veel zingen gemeenschappelijk. We hebben dezelfde kinderen bijvoorbeeld. We delen ook de kleinkinderen. We hebben ontzettend veel gemeen. Daar zijn we heel blij mee. Maar ook als dat er allemaal niet zou zijn, we waren toch getrouwd. En als het goed is, dan heb je natuurlijk ook veel gemeen. Dan doe je veel dingen samen en je praat veel samen en je geniet veel samen. Maar dat is de ene keer meer dan de andere keer. Maar daar is je relatie niet van afhankelijk. Relatie is eens en voor altijd gesmeed. Maar een goede relatie onderhoud je ook. Je zorgt dat je ook die relatie goed houdt. En zo is het in het geloofsleven ook. En die relatie Met mijn vrouw, dat betekent dat als ik nou straks in de auto stap, dan pak ik eerst mijn mobiele telefoon om te kijken of alles nog goed is thuis. En dan vertel ik dat ik onderweg ben. En dat is wel makkelijk met zo'n ding. Ik gebruik dat ding bijna uitsluitend om met mijn vrouw te bellen, want thuis heb ik meestal niet tijd om met haar te praten. Ja, dat is een beetje overdreven. Maar we praten heel wat af over dat gekke ding. Waarom? Om die relatie te onderhouden. Maar als ik die telefoon neerleg, dan praat ik ook net zo met de Heere God. Daar heb ik die mobiele telefoon niet eens bij nodig. Dan praat ik ook zo met de Heere God. En als me wat dwars zit, dan zeg ik het tegen hem. Waarom? Omdat ik een relatie heb met hem. En als ik 's morgens ga bidden, soms ben ik heel blij en dan is het eerste, dan is dat ik de Heere God loof en prijs. En de andere keer dan voel ik me niet zo blij en dan zeg ik, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om u te loven en te prijzen. Dat mag ik ook gewoon tegen hem zeggen. Dat ik niet zo happy ben en dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Maar omdat ik een relatie heb, mag ik dat ook tegen hem zeggen. Ik mag eigen met hem zijn. Natuurlijk, hij is de hoogheilige God, maar hij is tegelijkertijd ook mijn vader. En die relatie, dat betekent dat ik dingen met hem mag delen. Dat ik dingen aan hem mag vertellen, dat ik voor een lezing tegen hem mag zeggen, dat ik het tegen hem opzie omdat ik het een moeilijk onderwerp vind en dat het moeilijk is om er grip op te krijgen en of hij het allemaal wil overnemen. Dat kan ik allemaal gewoon met hem bespreken. Waarom? Omdat ik een relatie heb. En als ik het niet zo voel, en dat ligt dan aan mezelf, hij is het toch, die relatie. Dan ben ik blij dat hij niet van mijn gevoelens afhankelijk is. Nou, ik hoop dat het een beetje mag helpen. Nou, dit is ook een hele moeilijke vraag. Een paasvraag. Het bestaan van God is duidelijk. Dat is al heel wat. Want er lopen heel wat mensen op aarde rond voor wie dat niet duidelijk is. Ik heb het alleen heel moeilijk met de opstanding. Dit te geloven lukt me niet. Het bestaan van de Schepper is heel klaar voor mij. Maar dat Jezus is opgestaan blijft moeilijk te geloven. Wat te doen? Wat te doen? Ik zou zeggen, waarom gelooft u eigenlijk in God? Ik verbaas me eigenlijk erover dat dat voor u zo eenvoudig is. Je zou kunnen zeggen, iemand die begraven is en weer levend wordt, dat is misschien wel moeilijk om te geloven, maar het is tenminste nog tastbaar. Het is dichtbij. Je kon hem ook werkelijk tasten. Toen hij opgestaan was, toen zei hij, ik ben geen spookverschijning. Je kunt me aanraken. Kom maar Thomas, raak me maar aan. De vrouwen omhelsden zijn voeten, omarmden zijn voeten. Dat kon. Hij at voor hun ogen. Hij at honingraad en een stuk van een gebakken vis, staat er in Lucas 24. Ze zagen dat. Het was een hele nuchtere zaak. Geen hallucinaties. De heer Jezus kon daar heel nuchter met hen over spreken. En hij zegt, vrije voel, maar ik ben het echt. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk makkelijker te geloven dan in God te geloven. Dus daarom zeg ik tegen u, nou gefeliciteerd dat u het moeilijker althans gelooft. Want volgens mij, als u eenmaal in God gelooft, is dat andere veel makkelijker. Want als ik in God geloof, ja, ik weet niet hoe groot uw God is. Maar als u gelooft in de Schepper zoals het hier staat, dan gelooft u dus dat die God, moet u er goed op letten, dat die God zomaar tegen klei kan zeggen, word een mens. God neemt die klei en hij maakt daar een mens van, hij blaast erin en dan gaat die mens leven en dan wordt die mens een. Dus dat gelooft u, daar hebben we helemaal geen probleem mee, staat in de brief. God neemt klei, voegt dat samen, boetseert daar een mens uit en dan blaast hij in die neusgaten en dan gaat die mens leven. Dus daar hebben we helemaal geen punt mee. Dus als God blaast in klei en het wordt een mens, no problem voor u. Geen probleem. Nu is het niet klei, maar een overledene. God blaast in die mens en hij wordt weer levend. En nou zegt u nee, dat kan ik niet geloven. Dat kan ik niet geloven. Nou, ik zeg dan, dat kan ik nou niet geloven. Echt niet. Ik kan niet, meen ik nou echt, ik kan niet begrijpen waarom iemand zegt, ik heb er absoluut geen moeite mee dat God in klei blaast en het wordt een mens. En dat u zegt, ik heb er wel moeite mee, als iemand gestorven is, dat God zo'n mens dan weer levend maakt. Ik begrijp werkelijk niet waarom dat moeilijker is. U moet me dat nog eens een keer, een volgende keer uitleggen, waarom dat moeilijker is. Als u nou vanavond gezegd had, sorry, maar ik kom in al die lezingen, maar ik kan nog altijd niet in God geloven. Ja, dan had ik een probleem gehad. Maar nu zie ik niet waar uw probleem is. Dus als u zegt wat te doen, dan zou ik zeggen, denk er nog eens over na of u niet erg inconsequent bezig bent. Ik moet het daar nou bij laten, want ik heb nog een paar van die heel belangrijke vragen. Hier zegt iemand, lijden aan de kerk. Ik ben in een kerk, heeft die persoon mij toegelicht. En ik ga u niet vertellen welke kerk dat is. En het is een heel eind hier vandaan, dus u hoeft niet te denken, ik weet wel waar het is, want dat weet u lekker toch niet. En die persoon zegt, ik krijg daar geen geestelijk voedsel. Er komen zo ontzettend veel mensen in de kerk en dan gaan een handje vol aan het avondmaal. Het is daar allemaal zo loodzwaar. Ik stik daar. Wat moet ik doen? Nou weet u, dat vind ik de moeilijkste vragen die er zijn. Als u nou een lekker ingewikkeld theologisch probleem hebt waar ik mijn tanden in kan zetten, dan gaan we daar eens tegenaan. Maar zo'n vraag vind ik nou zo moeilijk. Want ik kan daar eigenlijk voor u niks over zeggen. Ik kan wel wat handreikingen doen, maar dat weet u eigenlijk allemaal wel. U hebt te horen gekregen, je moet lijden aan de kerk. Je moet lijden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als u hier zit en u zegt, ik zit in een gemeente waar we nou nooit problemen hebben, waar het altijd heerlijk rustig is, nou dan zeg ik gefeliciteerd. Maar de meesten van ons zitten in kerken en gemeenten en kringen en groepen waar vaak van alles los is. En daar leid je aan. Daar heb je last van, daar heb je problemen mee. Dat is niet zo lekker. Net zoals je getrouwd bent, om dat voorbeeld maar eens te nemen. Je bent nooit met een volmaakt mens getrouwd. En mensen die getrouwd zijn, die hebben zoals Paulus heel nuchter zegt, verdrukking in het vlees die ongetrouwde mensen niet hebben. Dat is heel simpel. Maar daarom zeg je nog niet, ik ga die relatie verbreken. Je neemt dat op de koop toe, want je weet bijvoorbeeld als je trouwt, dat je niet een volmaakt mens trouwt. En die ander trouwens ook niet hoor. Want je bent ook zelf, als iemand zegt, ik ben op zoek naar de ideale partner, dan zeg ik altijd tegen hem, ik hoop dat je hem nooit vindt. Want jij bent niet ideaal, dat zou ik jammer vinden voor die ander. Wij zijn toch zelf niet ideaal? En dat betekent dus een huwelijksrelatie, betekent soms ook lijden. Want je bent niet met een volmaakte partner getrouwd. En zo kan ik me ook goed voorstellen dat iemand zegt, je loopt niet zomaar weg uit je kerk. Dat is volkomen waar. En ik moet niet veel hebben van die mensen, dat noemen ze tegenwoordig churchhoppers. Die hoppen van de ene kerk naar de andere. En die vinden overal kritiekpunten. Ze zijn er een paar weken, ze hebben weer wat ontdekt. En dan gaan ze weer. Die mensen komen altijd zichzelf tegen. Want ze kunnen nooit voor zichzelf op de loop. En ze hebben niet in de gaten dat zij die zich nooit ergens aan kunnen binden, die zich ook nooit voor de gemeente inzetten, die ook inderdaad nooit lijden aan die gemeente, dat die wel altijd zichzelf meenemen. Dus ik kan me daar best iets bij voorstellen. Lijden aan je gemeente. Maar, en dat is de afweging. Maar, aan de andere kant, als het werkelijk waar is dat je er bijna stikt van die loodzware atmosfeer. Als het werkelijk waar is dat je het gevoel hebt dat je daar doodgaat. Als het werkelijk waar is dat je daar geen geestelijk voedsel krijgt, dan zeg ik, dan komt er een keer een moment dat je zeggen moet, dit is geen lijden meer, dit is doodgaan, dit is sterven en dat moet je niet doen. Maar dat wist u al. Maar meer mag ik u ook niet zeggen, want ik kan niet voor u uitmaken waar dat punt gekomen is dat u zegt, nou is het lijden afgelopen, dit kan ik niet meer dragen. Dat moet u met de Heere God uitmaken. Dat is het enige. En dat klinkt nou misschien als iemand het bos insturen, maar wat moet ik u anders zeggen? Dat moet u met de Heere God uitmaken. En er zijn absoluut mensen die te lang blijven zitten en die inderdaad stikken. Misschien zij zelf niet, maar wel hun kinderen. Maar er zijn ook mensen die te hard weglopen. En alleen als je een relatie met de Heere God hebt en in die relatie zo'n nauwe band met hem hebt dat je die dingen ook openhartig met hem kunt bespreken, dan zult u ook klaarheid krijgen over de vraag, moet ik nog langer lijden of moet ik gaan naar een plaats waar ik wel geestelijk voedsel heb, maar ook waar ik me kan inzetten voor die gemeente. Dat is ook een belangrijk punt. Niet alleen maar wat ik kan krijgen en hebben. Nee, maar ook waar ik zelf me nuttig kan maken. Waar ik mezelf kan inzetten. Waar ik mijn talenten kan gebruiken en besteden. Dat is ook een belangrijk criterium. Maar goed, ik wil daar niet verder over uitweiden. De laatste vraag. U had het over muizenissen. Ik denk dat ik weet wat dat is. Ik ben opgevoed in een streng of zwaar kerkverband waar ik alweer 14 jaar uit ben. Ik weet hoe moeilijk het soms is om die muizenissen van je af te gooien. Het blijft je soms achtervolgen. Gesprekken met ouders, gesprek met hun loopt helemaal niet. Ook al zeg ik of laat ik zien in Gods woord wat daar staat. Wat is uw advies? En dit is weer zo'n vraag waar ik graag eigenlijk had willen zien wat voor persoon dat is. Als hier staat over gesprekken met ouders, dan neem ik aan dat dat nog, maar dat hoeft helemaal niet waar te zijn, een redelijk jong persoon is. Ik had vandaag een gesprek met een studente. Die komt uit een bepaalde kerkgenootschap. En dat is op hetzelfde probleem helemaal niet. Het probleem zit hem, zoals zij het weergeeft, zoals zij het beleeft, in haar ouders. Geen geestelijk gesprek mogelijk met die ouders. Maar wel hameren op, dit is de enige kerk en als je weggaat, dan gaat het helemaal mis met jou. Dan zeg ik tegen zo iemand, misschien vindt u dat wel helemaal niet goed. Maar ik zeg tegen zo'n student of studente, denk erom, jij mag jouw leven niet laten beheersen door het verleden. Je moet vooruitkijken met de Heere God. Jij moet jouw weg leren zoeken. En jij moet zelf een relatie opbouwen met de Heere God, maar ook met vrienden en met medegelovigen. Je mag je leven niet laten verbitteren door wat er met jou gebeurd is. Door je, in dit geval dan, maar er kunnen ook andere dingen zijn, door wat er gebeurd is in de relatie tussen jou en de ouders. Dat is ontzettend verdrietig, dat je nog steeds geen geestelijk contact hebt met je ouders. Het kind kan het ook niet opbrengen, probeert dat ook helemaal niet, durft dat zelfs niet eens. Dat is heel triest. Ik zeg, misschien zal er ooit een moment komen dat je het wel durft en dat je het wel kunt. Maar je leven mag niet beheerst worden door de vraag of het ooit zal gebeuren. Je zult je weg moeten zoeken. Je bent 20 jaar oud, het wordt tijd dat jij je eigen weg vindt met de Heere. En niet dat jouw ouders en hun standpunt en hun keuzes jouw toekomst gaan bepalen. Wij zijn ontzettend dankbaar voor ouders die ons bij de Heere en zijn woord brengen. Maar ook al heb je de beste ouders van de wereld gehad, met wie je heel open over dingen kan spreken, jij moet jouw weg met de Heere leren gaan. Ik heb een heel simpel voorbeeld. Van de week hoorde ik het. Mijn vrouw vroeg het aan een andere vrouw, waarom heb jij een hoedje op in de gemeente? En haar antwoord was, dat heeft mijn moeder mij zo geleerd. Ik weet niet wat mijn vrouw gezegd heeft, die is veel liever dan ik. Maar ik denk dat ik eruit geflapt zou hebben, dat is voor mij onvoldoende grond. Je doet het omdat je zeker weet dat de Heere God dat van je vraagt. Je kunt het hoogstens doen in bepaalde omstandigheden, omdat je geen aanstoot wil geven, hoewel dat ook maar betrekkelijk is. Maar daar kan ik ook nog begrip voor hebben. Maar je doet het niet omdat je moeder je dat geleerd heeft. Ik ben ontzettend dankbaar voor wat ik van mijn moeder heb geleerd. Maar als er dingen zijn die ik nog steeds zo doe als mijn moeder mij dat heeft geleerd, dan is dat omdat ik er zelf achtergekomen ben dat dat Bijbelse dingen zijn. En ik weet van niets dat ik nog steeds doe omdat mijn moeder mij dat zo geleerd heeft. Maar ik doe dingen omdat ik denk dat de Heere God dat zo vraagt van mij in mijn woord. Dat hoort bij volwassenwording. En sommige mensen, en die mevrouw die dat tegen mijn vrouw zei, die was al lang grootmoeder. Maar sommige mensen worden in dat opzicht nooit volwassen. Komen nooit op eigen benen te staan. De dominee zegt, de ouderling zegt, de kerk zegt, mijn moeder zegt, mijn vader zegt. Maar geestelijke volwassenheid betekent, wat zegt het woord? En u zou ook zeggen tegen deze persoon, ik vind het heel moedig van u dat u in contact blijft met uw ouders. Maar ik zou u zeggen, die relatie met uw ouders, misschien is dat ook niet het probleem, maar goed, dat staat nou eenmaal op het briefje, dus ik noem dat ook zo, omdat het toch kennelijk voor u heel belangrijk is. Die verhouding tot uw ouders mag niet uw leven beheersen. U moet voor uzelf weten, wat is de weg die de Heere God wil dat ik ga. En u hebt 14 jaar geleden, als ik het zo begrijp, hebt u een keuze gemaakt. En daar waren uw ouders niet blij mee. Maar onze kinderen maken zulke keuzes. Ook mijn kinderen maken soms keuzes waar ik niet blij mee ben. Maar dat vertel ik ze niet, want het zijn hun keuzes. Ik respecteer dat. Soms kost het moeite. Maar ik heb ze opgevoed tot een bepaald punt. Of eigenlijk mijn vrouw heeft dat hoofdzakelijk gedaan, maar we hebben dat dan een beetje samen geprobeerd. Tot een bepaald punt en dan moet je ze laten zwemmen. Je hebt erin geïnvesteerd, maar dat punt houdt een keer op, vooral als ze getrouwd zijn en op eigen benen staan. En dan doen kinderen wel eens dingen waar je niet zo happy mee bent. Maar je moet het loslaten. Want zij staan zelfstandig voor het aangezicht van de Heere God. En zij moeten hun weg leren gaan met de Heere God, naar zijn woord. En pa mag het niet meer voorschrijven. Als ze mijn mening vragen of mijn advies, dan vertel ik dat. Maar ik probeer het bescheiden te doen. En ik heb het ook altijd gewaardeerd in mijn vader, die nu 81 is, dat hij dat ook zo naar mij toe altijd heeft gedaan. Hij was ook niet altijd happy met wat ik zei of wat ik deed. Net zo min. En heeft het ook wel eens voorzichtig gezegd. Maar hij heeft me nooit geforceerd, nooit onder druk gezet, nooit geprobeerd. Ik bedoel, toen ik eenmaal volwassen was of getrouwd was of op eigen benen stond. Nooit geprobeerd mij in een bepaalde richting te duwen. En dat waardeer ik tot vandaag aan de dag. En ik probeer dat naar mijn eigen kinderen ook te doen. Kinderen moeten leren, dat zei ik vandaag tegen dat lieve kind, dat zo zucht onder het feit dat ze 20 jaar lang eigenlijk geen contact heeft gehad met haar ouders op geestelijk terrein. Dat vind ik heel, heel triest. Maar ze moet nu vooruitkijken. Ze moet haar eigen relatie met de Heere God leren vinden en haar eigen weg gaan met hem. Dat hoort bij een stukje geestelijke volwassenwording en rijpwording. En de dingen van het verleden mogen je niet beheersen. Dat zijn die muizenissen. Ik zei tegen het meisje vandaag, weet je wat er gebeurt als jij bitter bent over je ouders? Je ouders weten dat niet eens. Nee, zei ze, die weten dat niet. Ze, weet je wat die bitterheid doet? Die raakt hen niet. Maar die vreet jou kapot. Dat doet bitterheid. Bitterheid over het verleden. Bitterheid over je ouders. En hoeveel mensen zijn er niet bitter over hun ouders? Ik ontmoet zoveel jongeren uit christelijke gezinnen die bitter zijn over hun ouders. En misschien zijn mijn kinderen dat ook wel eens geweest. Maar bitterheid maakt jou kapot. Niet degene over wie je bitter bent. En daarom moet je genezen worden van bitterheid. En dat kan alleen maar als je innerlijk afstand neemt en als je je gaat oriënteren op de Heere God en met hem een weg leert gaan. In onafhankelijkheid van je ouders. Niet onafhankelijkheid in de zin van ik heb met ze niks te maken. Ik zou nooit tegen het kind zeggen, je moet niet meer naar je ouders toe gaan, tenzij dat ze in elkaar zouden slaan of iets vreselijks zouden doen. Natuurlijk niet. En misschien moet ze hopen en bidden dat er ooit nog eens een moment komt. Maar dat hopen en bidden dat er ooit nog eens die opening komt naar haar ouders, mag haar leven niet beheersen. Want dan gaat ze daaraan kapot. En dat zou ik tegen u ook zeggen. Misschien komt er het moment na 14 jaar dat u niet meer moet proberen uzelf tegenover uw ouders te rechtvaardigen. En uzelf moet verontschuldigen. En erover moet blijven redeneren. Misschien komt het moment in uw leven dat u moet zeggen, pa en moe, dit is de weg die ik meen met de Heere te moeten gaan. Respecteer mij daarin. Zoals we dat allemaal naar elkaar doen. We hebben overtuigingen voor onszelf. Ik heb bepaalde overtuigingen. Ik ben niet in alles met mij. Ik hoor tot de weinige mensen die beide ouders nog hebben en al 5 kleinkinderen. Nou, dat denk ik dat niet veel van u dat kunnen zeggen. Ik ben daar heel bevoorrecht mee. Beide ouders nog en 5 kleinkinderen en 4 kinderen. En ik ben niet alles met mijn pa eens en hij ook niet alles met mij. En ik ben het ook niet in alles met mijn kinderen eens. Die kleinkinderen die zijn nog zo klein, die doen nog geen verkeerde dingen. Althans, u begrijpt wat ik bedoel. Als denkt u weer, zie je wel, hij praat weer de catechismus tegen. Nee. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zijn die kleintjes ook hoor. Maar ze hebben nog geen discussies met opa over dingen waar ze anders over denken. Daar zijn ze nog te klein voor. Maar die kinderen wel. En dat is heerlijk om te weten. Dat geeft ook rust in mijn hart. Dat geeft rust. En ik weet dat mijn pa dat ook naar mij toe heeft. De rust is, we hebben gedaan wat we konden. Het was heel zwak. We hebben veel fouten gemaakt. Maar nu moeten wij ze laten gaan. En we vertrouwen ze toe aan de Heere God. En we zeggen, jullie gaan nu je weg met de Heere. Als je onze mening wil, dan geven we die. Maar het is niet meer dan een advies. Jij staat zelfstandig voor het aangezicht van de Heere. En die kinderen moeten leren ook dan zelfstandig de weg te gaan. En als ze dingen doen die ik ze bijgebracht heb, dan vind ik dat fijn. Maar als ze voor zichzelf mij kunnen duidelijk maken, pa, ik zie nou toch die dingen zo en zo, en ik zie dat het hun persoonlijke mening is, dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik dat nog liever, dat ze hun eigen persoonlijke, voor het aangezicht van de Heere verworven overtuiging navolgen, dan doen wat ik tegen ze gezegd heb, wat ik ze bijgebracht heb, als ze niet beter motief hebben dan alleen maar dat ik het gezegd heb. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is een beetje ingewikkelde zin. Ik heb liever dat ze een vaste overtuiging volgen, die ze persoonlijk met de Heere God verworven hebben, al zou die van de mijne afwijken, dan dat ze alleen maar doen wat ik gezegd heb omdat pa het zegt. Daar hebben we niks aan. Pa en moes die blij zijn omdat hun kinderen precies doen wat zij willen, die moeten helemaal niet blij mee zijn. Want je voedt je kinderen op tot zelfstandigheid, tot eigen keuzes, eigen persoonlijke overtuigingen met de Heere. Nou, ik weet het niet, ik weet niet helemaal zeker of ik nou op de vraag gereageerd heb zoals de vraagsteller bedoelde, maar dat is de moeilijkheid met schriftelijke vragen, maar in ieder geval dit wilde ik aan u kwijt. En als het niet goed is, of als u nog meer wil horen, dan hoor ik het nog wel na afloop. Dit waren de schriftelijke vragen.